een bijzonder goedemorgen. Wat een middag inmiddels. Oh ja, middag. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Ik ben de afgelopen 2 jaar hier niet geweest, niet voorgegaan. Maar het is echt een eer om weer hier te zijn. Dus dank ook aan Job, maar ook Kees en Linda. Ik wil jullie eren voor wat jullie doen als gemeente in Nederland. Er is echt zalving op jullie bediening. En ik mag een stukje meebouwen. Dat zie ik echt als een eer. Het is echt wel fijn om dit te mogen doen. Afgelopen jaren dat ik niet hier was, is er wel iets groots gebeurd in mijn leven. Ik ben getrouwd. Ja, ja. Het is zo fantastisch. Ik had het eerder moeten doen. Echt waar, echt waar. Want sindsdien, ik hoef niet meer na te denken. Heerlijk. Zij bepaalt alles. Wat ik eet, wat ik kleed, mijn kapsel. Deze preek is door haar geschreven, kan ik u vertellen. Mijn lieve vrouw Armine is mee. Zij staat straks bij de boekentafel. Dat is uw enige kans om haar te zien van dichtbij. Alleen kijken, niet aankomen. Maar dan gaat het helemaal goed komen. En ik heb ontdekt dat de vrouw inderdaad 2 hersenhelften heeft. En de man er maar 1. Vrouw is wijs. We moeten vaker naar vrouwen luisteren. Ik had... Amen. Yes. Dat is nu al een goede preek, denkt ze. Dat is nu al een goede preek. Ik had een patiënt, een man, die werd naar de spoedeisende hulp gebracht door zijn vrouw. Want die man zelf, die zei, ik heb geen klachten, dokter. Ik weet niet wat ik hier doe. Maar zijn vrouw zei, ja dokter, u moet toch echt even naar zijn voeten kijken. Volgens mij klopt er iets niet. Nou, ik denk prima, want ik werk als spoedeisende hulparts, dus dat is mijn werk. Dus ik trek mijn handschoen aan en ik denk van, laten we dan gaan kijken. Ik trek zo zijn sok uit. Ik kijk naar zijn voet en ik denk, ik zie en ik tel maar 3 tenen. Je hoeft er geen dokter voor te zijn om te weten dat dat niet klopt. Ik denk, volgens mij mis ik er 2. Waar zijn die andere tenen? Ik kijk in de sok. 2 van zijn tenen waren met de sok eruit. En die man had nergens last van. Hij voelde niks. Kan dat? Ja, dat kan. Geestelijk ook. Want deze man, die had geen goede bloedcirculatie meer in zijn voeten. En als het bloed niet meer stroomt op de plekken waar het moet zijn, dan gaat het rotten en sterven. Zo is het ook geestelijk. Als het bloed van Jezus niet stroomt door ons leven, op alle gebieden van ons leven, dan gaan we sterven terwijl we denken dat we leven. Deze man had niet door dat hij aan het sterven was. Zijn voeten waren aan het rotten. Zijn bloedvaten waren kapot, omdat hij heel veel rookte. Hij was slaaf van iets geworden. En als je slaaf wordt, dan ga je vaak dood. Er is in de Bijbel een verhaal in Genesis 3, waarin de mens een verkeerde keuze maakt. Verleid, misleid door de leugenaar, door Satan. En als de mens valt, dan wordt er vijandschap gesticht tussen de vrouw en haar nageslacht en de leugenaar, Satan. En dan staat er in Genesis 3, vers 15, dat het nageslacht van de vrouw, die zal de kop vermorzelen van de vijand, maar de vijand, die zal de hiel bijten, staat er in de nieuwe vertaling. Maar in de grondtekst staat, die zal de hiel verbrijzelen. En het bijzondere is dat die strijd daar al begint, bij die voeten. Dat wij de leugen mogen vertrappen, maar dat de leugen ons altijd pijn doet. En ik heb iets leuks gehoord, iets leuks ontdekt. Theologisch, de theologen onder jullie gaan smullen. Ik heb een goede vriend, zijn naam is Albert. En hij is een Armeense jongen, hij is bezig met christendom.nl. Zijn op onderzoek uitgegaan naar Israël, op zoek naar archeologische en theologische feiten, bewijzen rondom Jezus. En ze hebben ontdekt dat daar botten zijn van gekruisigden, hoe de Romeinen ze kruisigden toentertijd, dat de spijkers door de hielbeen gaat en niet de voet, zoals we altijd dachten. Veel mensen werden gekruisigd met een spijker door de calcaneus, je hielbot, Latijn calcaneus. En dat is een bot die verbrijzelt dan. Letterlijk wat Genesis 3 zegt. De vijand zal zijn hiel verbrijzelen aan het kruis. Maar de Golgotha, de schedelplaats, was ook de plaats waar hij de kop van de vijand verbrijzelde. Dat is de belofte die God gaf. Dat is de belofte wat Jezus gedaan heeft. En vandaag wil ik je meenemen in een bijzonder verhaal. Wat er gebeurt als de mens Jezus ontmoet. Vandaag wil ik je meenemen wat er gebeurt als die belofte dat op Golgotha aan het kruis het bloed van Jezus ons reinigt en als we alle rotte plekken geneest. Wat er gebeurde op Golgotha, dat de nageslacht van de mens en dat Jezus mens werd om geboren te worden, om de overwinning te behalen, zo reëel is en zo echt. Lees met me mee in Johannes hoofdstuk 5. Dan lees ik Johannes hoofdstuk 5 vanaf vers 1. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Daar lagen een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: "Wilt u gezond worden?" De zieke antwoordde: "Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er al een ander voor mij in het water." Jezus zei: "Sta op, pak uw mat op en loop." En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en hij liep. Nu was het die dag Sabbat. Even tot zover. Ik wil graag opmerken, dat eerste zinnetje, dat er feest was in de stad en dat de Heer Jezus erheen ging. Mijn God houdt van feesten. Weet je, toen ik in Nederland tot geloof kwam, ik hoorde over God en ik leerde de Bijbel kennen. Ik leerde ook iets kennen van de Nederlandse Calvinistische doe maar rustig aan cultuur. Ja? Want wij Armeniërs, we houden van feesten. En de Bijbel is een feestelijke cultuur. Maar ik kwam ook in sommige kerken toen dat ik gewoon zin kreeg om dood te gaan. Heeft u dat ook wel eens gehad? Dat je denkt, laat maar zitten, het hoeft niet meer. Ja, toch? Maar lieve vrienden, de Heer Jezus ging naar feestjes. Het is oké om feest te vieren. Maar merk op dat in dat feest Jezus oog had voor Bethsaida. De zieken, de lammen, de kreupelen. Terwijl de stad in rep en roer was van de feestelijkheden, voor deze mensen geen feest. Die lagen daar. En Jezus was er voor beiden. Ja, hij komt op ons feest. Ja, wij vieren feest met hem. Maar hij heeft oog voor de lijder, de lijdende mensen. Hij heeft oog voor degene die daar ligt. En het verhaal is zo bijzonder, want er staat, de schrijver gaat opsommen. Er lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen, misvormden. Een soort wedstrijdje van wie is het ergste. Punt. Maar er was ook nog iemand. Nou, als dat er staat, dan weet je, die is echt hopeloos. Want die wordt apart. Er was ook nog iemand die al 38 jaar daar lag. Meest kansloze die er was. Nou, dat is lang. Ik ben 38. Dat zou je niet zeggen, dank u wel. En toch is het zo. Mijn hele leven. Moet je je voorstellen, die man was zo lang ziek. Hij wist niet beter. En Jezus zegt uitgerekend tegen hem: "Wilt u gezond worden?" Wat is dat voor een vraag aan een zieke? Ik moest een keertje tijdens mijn werk doen. Ik stel me zo voor als de ambulance binnenkomt met iemand die in de kreukels ligt, dat ik denk van, goh, dat is erg. Wilt u gezond worden? Ik denk als ik dat vraag als dokter, dat ik dan een klacht krijg. Denkt u niet? Waarom zegt Jezus dat? Ik heb ontdekt en geleerd, ook in mijn werk, dat wij mensen een soort coping, een soort beschermingsmechanisme hebben, waarbij als we langdurig lijden, als we vastzitten in iets waar we maar niet uit kunnen breken, als dat jaar in jaar uit onze identiteit is, dan omarmen we dat. Dan wordt het onze identiteit. En dan komen we in een staat waarbij we onszelf niet eens zonder onze kwaal kunnen zien. Want wie ben je dan? Als je niet meer de ziekte hebt waarvan alle mensen weten dat je dat hebt. Het wordt soms lastig om jezelf te zien door de ogen van Jezus. En de vraag die Jezus hier stelt, wilt u gezond worden, gaat heel diep naar de kern. Het is geen oppervlakkige pesterij. Hij vraagt, zie je jezelf zonder je ziekte, je pijn en je strijd? Dat is een moeilijke vraag. Dat kan eng zijn, want dat wereld kende hij niet. Dat was een leven die hij al heel lang niet meer wist hoe dat was. En deze man die legt uit waarom dat niet kan. Die zegt niet ja of nee tegen Jezus. Die zegt, nou, als het water beweegt, want het verhaal is bij die Bethsaida, bij die zuilgangen, eens in de zoveel tijd kwam er een engel van God naar beneden, staat er, en dan ging het water bewegen. En degene die als eerste erin sprong, die genas, alle anderen niet. Moet je je voorstellen hoe pijnlijk voor die man die kreupel is. Zo vaak ziet hij de ander iets ontvangen en ik niet. Hij ziet de ander genezen en ik niet. Dus die man had geen hoop meer. Hij zei, Heer, het kan niet wat u zegt. Zijn hielen waren verbrijzeld. Geestelijk. Hij was gebeten. Hij was vergiftigd. Hij was ziek. Hij kon het niet. Maar in die ontmoeting met Jezus. Hij die aan het kruis spijkers door zijn calcaneus kreeg. Vermorzelde de kop van de vijand. En hij zei tegen die man, sta op, pak je mat op en loop. En meteen staat die man op. Waanzinnig groot wonder. Maar waarom moest hij zijn mat meenemen? Dat is ook weer zo'n vraag, hè? Zo'n slaapmatje waar je 38 jaar op ligt. Ik denk niet dat dat zo'n tempoermatras van een paar duizend euro was. Dat ding zal niks gekost hebben. Sowieso slaapmatten, wat moet je ermee? Jullie Nederlanders houden van kamperen en met slaapmatten, toch? Wij niet. Jezus wel, ook niet. Nou, wij allochtonen kamperen niet. Als wij kamperen is het een vluchtelingenkamp. Dus wij proberen dat niet te doen. Maar ik heb er echt niks mee. Ik was een keertje uitgenodigd naar een jongeren-event, een tiener-event. En ik mocht kamperen, of ik moest kamperen. We waren net in Nederland. Ik had geen spullen. En een aardige Nederlander die gaf me wat te lenen. Ik kreeg een tent. Ik mocht iets lenen om op te liggen, om in te liggen. Weet ik. Ik kreeg van alles mee. Nog nooit gedaan. Ik kom daar. Heel veel sport en spel. En die nacht, nou jongen, ik lag daar in mijn tentje. Het was hard, alles deed pijn. Ik wist niet dat ik links omdraaien, rechts omdraaien. Ik heb geen oog dicht gedaan. En ik lag de hele nacht me af te vragen wat Nederlanders hier leuk aan vinden. En ik dacht, als dit een examenonderdeel is voor inburgering, dan zak ik direct. Dan kan ik morgen mijn spullen pakken, ben ik hier weg. Kansloos. En 's ochtends stond ik op en ik kon niet eens staan. Zoveel pijn deed het. En alle andere tieners zeiden, en, heb je lekker geslapen? Ik denk, lekker geslapen? Het was hard, zei ik. Alles doet pijn, het was zo hard. Oh, was die lek dan? Oh, wacht eens even. Ik dacht, wat was lek precies? Kon je dat... Nee, ik denk, kon ik dat ding oppompen? Maar dat hadden ze niet verteld. Het was zo'n matrasje die zichzelf vol kon zuigen met ventieltjes. Weet ik het wat allemaal? Verschrikkelijk. Ik heb niks meer met matten. Maar deze man, die moest zijn slaapmat oppakken en vertrekken. Waarom? Dat ding was niks meer waard. Maar we lezen dat zijn slaapmat zijn getuigenis wordt. Want zodra die aan de wandel gaat, zeggen ze niet van, goh, jij was ziek en nu loop je. Nee. Die zeggen, wat ben je daar aan het dragen? En hij zegt, de man die mij genezen heeft, die zei, pak je mat op en loop. En hij begint te vertellen over Jezus. Maar wacht eens even, kan het zijn dat mijn pijn, mijn ziekte, mijn lijden, mijn littekens, mijn getuigenis wordt, mijn kracht wordt. Dat in een ontmoeting met Jezus, ik mag gaan vertellen dat hij die mij gevonden heeft, mij gestuurd heeft. En weet je, toen ik de jaren leefde in een vluchtelingenkamp, uitgeprocedeerd, ik had verbitterd kunnen raken. Ik had alle redenen om op een bed te gaan liggen, mijn kussens, mijn deken over mijn hoofd te trekken, gordijnen dicht te doen en te janken. Ik had alle redenen. Maar ik koos om niet verbitterd te raken. Maar toen Jezus mij ontmoette, hij zei, sta op en loop. En ik ga je gebruiken in mijn koninkrijk. En de vloek waarin ik leefde, wat ik meemaakte qua afwijzing. Weet je, alles wat ik met COA en IND meemaakte. Dat was dat bagger die over me kwam. Dat heb ik opgeschreven. Als een getuigenis, als een bemoediging voor velen. Ik heb een autobiografisch boek van gemaakt. Gelukzoeker. En dit werd mijn mat onder mijn armen. Want ik begon te getuigen over mijn God in de strijd. En weet je wat zo leuk is? Dat mijn vloek een enorme zegen werd voor veel mensen. En ook toen de COA en de IND heel wat duizend boekjes voor hun medewerkers bestelden. Dat vond ze inspirerend. Ik heb er dik aan verdiend. Ik denk, mooi, dat bagger van je mag je terugkopen. Gratis is goed, maar kopen is beter. De vloek werd een zegen. Het verschil is dat we Jezus ontmoeten. En hij zegt, sta op. Ja, je littekens mogen zichtbaar zijn. Ja, mensen mogen zien dat je gestreden hebt, geleden hebt. Maar hij heeft de kop vermorzeld van de leugenaar. Je hoeft geen slaaf meer te zijn. Je mag vrij zijn. Ik wil deze weggeven trouwens. Iemand die mijn bagger wil? Iemand die hem ook wil? Ja? Mag jij wel. En weet je wat zo mooi is aan dit verhaal richting het einde? En de muzikanten kunnen naar voren komen. Dan ga ik een einde aanbreien. Deze man, die ontmoeten we weer in de tempel. Ik vind het zo mooi dat de ontmoeting met Jezus niet eindigt van joepie, ik ben blij, ik ben genezen en ik ben weg. Nee, deze man komen we tegen in het huis van gebed. Dan staat er in vers, een stukje verder in vers 14 geloof ik. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel. En toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer. Anders zal u iets ergers overkomen. Twee fantastische punten hier. Hij gaat terug, we vinden hem terug in het huis van God. Zorg ervoor dat je geestelijk niet wees bent. Vind je plek in het huis van gebed. Wees deel van het gezin van God om samen te aanbidden en offers te geven. Dat is belangrijk, want Jezus wil ons daar ontmoeten. Misschien bent u hierheen gekomen voor die wonder, net als deze man. Maar zorg ervoor dat je eindigt met wonder in het huis van God. En Jezus zegt, zondig niet meer, want anders kan er iets ergers met je gebeuren. Ik dacht erger dan 38 jaar ziek zijn? Kennelijk wel, dat zegt Jezus. Zorg ervoor dat je bekeert. En dat je in het huis van God hem dient met de slaapmat onder je armen. Verwijzend naar je strijd en pijn, de tranen die je gehuild hebt, maar met een getuigenis. Dat is een keuze die we mogen maken. Het is een keuze om te zeggen, ik blijf niet liggen naast het water in Bethsaida. Ik begrijp dat binnenkort ook bij jullie het water gaat bewegen. Het doopwater. Spring erin. Ren naar voren. Ik ontmoet mensen die zeggen, ik ben er niet klaar voor. Niet klaar voor, je bent er nooit klaar voor. Dat is juist de weg om te belijden wie Jezus is. Ik verbaas me dat mensen schromen, schamen, kijken naar anderen. Come on, laat je niet gek maken. Jezus heeft beloofd dat hij de kop van de vijand vermorzelt. Ja, we mogen huilen. Maar toen de spijkers door zijn hiel gingen en hij op Golgotha de schedelplaats de kop kapot maken van de duivel. Mooie documentaire die christendom.nl aan het maken is hierover. Het is een belofte om vandaag te leven. Ik wil je uitdagen om een besluit te nemen. Ook als je kijkt via de livestream of ergens in een van de ruimtes zit. Om jezelf te zien als die man die naast het water ligt. Kijkend naar anderen. Het is nooit jouw moment. Maar wel als Jezus langskomt en jou ziet. Wel als jij besluit. Heer. Ik zal opstaan. Ik zal mijn matje oprollen, onder mijn armen nemen en een getuige zijn. Vertellende van uw grootheid en uw goedheid, want u bent een goede God. Laten we gaan staan met z'n allen. Dank u, Jezus. Heer, dank u wel dat we bij u mogen komen zo, deze zondag. Als familie, als gezin, als broers en zussen, soms gebroken of misschien op de hoogtepunt van je leven. Maar je bent hier. Hongerig naar het woord van God. En ik bid, Vader, dat ieder van ons hier, die leidt, die op het slaapmatje ligt, dat vandaag ons moment is van opstaan en je mat oprollen. En als jij hier bent en je herkent je in dit verhaal, je weet, oh, ik moet die slaapmat, dat vloek waar ik op lig, de pijn, de littekens, dat gaat mijn getuigenis zijn. Ik besluit om niet verbitterd te zijn, maar om te verkondigen van Gods grootheid. Ik ga als een ander mens weg. Ik ga vooraan staan om te ontvangen van Jezus. Als hij feest viert, ben ik daar. Maar ook als er lijden is, wil ik daar bemoediger zijn. Als jij hier bent en je zegt, ja, dit is voor mij. Dit is mijn verhaal. Steek dan even je hand op dat ik voor je bid. En ook als je hier bent en je weet, Ah, ik moet door het water. Het water van de doop is mijn Bethsaida water. Steek even je hand op dat ik het kan zien. Ik zie heel veel handen. Ik zegen jou op de plek waar je zit. Heere God, u ziet deze mensen die verantwoordelijkheid nemen over hun leven. Die een besluit nemen. Vader, ik zegen ze op de plek waar ze zijn. Mag de geest van God over je komen. Mag je genezing ontvangen. En ik spreek over je uit. Laat je strijd je kracht worden. Laat je pijn je getuigenis worden. Wees niet bang. Huil niet langer. Droog je tranen. En wees een ridder. Wees een strijder. Wees een getuige van Jezus. Ik zegen jou in Jezus' naam. En als je hand had opgestoken, dan wil ik je vragen om naar de zijkanten te komen. Kom anders naar voren. Ik wil met je bidden. Ik wil met mijn getuigenis jou bemoedigen. En ik ga daar niet te lang over praten. Moeten we niet doen. We moeten vooraan staan om te ontvangen van Jezus. Dit is een huis waar God aan het werk is. Dit is een plek waar zalving is. Dit is een plek waar de slaapmatten getuigenis worden. Ja? Dit is een plek waar je mag veranderen. Maakt niet uit wat je buurman of je buurvrouw vindt. Maar je mag komen om te ontvangen.